Reyes. Het is heel veel lijden eigenlijk in het evangelie. En gaat iemand een vraag stellen aan Jezus? En ik moest een thema opgeven voor deze dienst. In de gauwigheid zei ik, ja, wat zou ik aan Jezus vragen? Dat dekt misschien niet helemaal de preek die ik zou gaan houden, maar het is wel even mooi om dan te triggeren. Wat vroeg Salomo toen hij in een droom te horen kreeg, nou, zeg maar wat je wenst. We lezen Matteüs 20 vanaf vers 17. Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de 12 leerlingen apart. Hij zei tegen hen, we zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen en die zullen hem bespotten, geeselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood. Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. Ze wierp zich voor Jezus neer en vroeg hem om een gunst te vragen. Hij vroeg haar, wat wilt u? Zij antwoordde, beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten. De een rechts van u en de ander links. Maar Jezus zei hun, dus hij zei tegen de jongens, jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken? Ja, dat kunnen wij, antwoordde ze. Toen zei hij, uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken. Maar wie er rechts en links van mij zullen zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn vader ze heeft bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, namen ze het de beide broers kwalijk. Ze denken, ja, daar gaan onze plaatsen. Ze zijn net zo gek natuurlijk. Jezus riep hen bij zich en zei, jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de andere zijn. En wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de andere zijn. Zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Toen ze uit Jericho vertrokken, volgde hem een grote menigte. Er zaten daar twee blinden langs de weg, die toen ze hoorden dat Jezus voorbij kwam, luidkeels begonnen te roepen. Heer, zoon van David, heb medelijden met ons. De mensen berispten hen en zeiden dat ze hun mond moesten houden, maar ze riepen nog harder. Heer, zoon van David, heb medelijden met ons. Jezus bleef staan, riep hen bij zich en vroeg, wat willen jullie dat ik voor je doe? Ze antwoordden, Heer, open onze ogen. Jezus kreeg medelijden en raakte hun ogen aan. Meteen konden ze zien en ze volgden hem. Tot zover lezen we. Straks zijn we eerst even stil na de verkondiging en dan zingen we met elkaar opwekking 268. Hij kwam bij ons heel gewoon. Ook zo'n gouden ouwe. We staan stil. In het bijzonder bij die moeder met haar vraag. Het is heel spannend wat daar gebeurt. Maar als ik een preek aan het maken ben, denk ik altijd, ja, vinden jullie dat eigenlijk ook wel spannend? En ik zit er heel lang over na te denken. Jullie horen het nu ineens. En vooral voor jonge mensen, denk ik dan, ja, het is misschien al heel wat dat je hier überhaupt bent, hè? Dus ik weet niet in hoeverre je naar de kerk weer gesleurd moest worden. En dan zit je hier en dan hoor je wat en dan zing je wat en dan denk je toch van, nou, misschien zit er deze keer wel wat voor mij bij. Misschien vind ik deze keer de preek wel interessant. Of misschien zit er een nummer bij wat ik graag zing. Mijn nummer. Dus ik maar tobben, hoe kan ik nou het verhaal van die moeder laten landen? Ik had het er even met Paula over. En zij zei, ja, maar dat is toch eigenlijk ook precies het thema hier. precies het thema. Dat wij altijd kijken of wij zelf ergens iets aan hebben. Moet je eens heel eerlijk voor jezelf nagaan hoe je hier nu zit. Zit er iets voor mij bij? Kom ik aan mijn trekken? Hè? Word ik er beter van? Wat heb ik aan God? Wat heb ik aan mijn geloof? Wat heb ik aan de kerk? Wat gaan mijn jongens eraan hebben dat ze u, Jezus, zijn gevolgd? Wat schieten ze daarmee op? Wat levert dat op? Dat is de vraag van uw moeder, hè? Mijn twee zonen, zouden die dan straks misschien links en rechts van u mogen zitten? Dat zou nog een aardige beloning zijn. Moeder van de zonen van Zebedeeus. Zo wordt die vrouw aan ons voorgesteld, dus we weten niet eens hoe ze heet. Er zijn wel vermoedens over, maar geen idee. Zij gaat helemaal schuil achter haar gezin, hè? Man en kinderen, haar mannen, haar jongens, die gaan voorop. Zij heeft zich helemaal voor weg. En het was toen nog veel meer een mannenwereld dan nu. Nou, moet je even kijken hoe het begon met die twee zonen. Ze hebben hele bekende namen, Jacobus en Johannes. Jezus zag Jacobus, de zoon van Zebedeeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeeus achter en volgden hem. Er staat niet eens bij dus dat ze hun moeder verlieten of dat ze thuis even gedag gingen zeggen. Dus ik stel me ze voor, Zebedeeus komt 's avonds thuis van het werk. En die moeder waar het hier over gaat, die vraagt, we zijn die jongens, komen die wat later? Nee, die komen helemaal niet meer. Die komen helemaal niet meer. Nee, die zijn weg. Ja, achter ene Jezus aan. Ja zeg. Heb je ze 9 maanden gedragen? Heb je je 20 jaar voor ze uitgesloofd? In 1 klap ben je ze kwijt. Aan Jezus. Dat is mooi. In Matteüs 19, dan zijn die twee jongens met Petrus en Andreas en nog anderen, zijn ze Jezus dus allemaal gaan volgen. En dan begint het en dan krijg je van Petrus deze vraag. Lijkt heel erg op de vraag van die moeder. Toen vroeg Petrus, wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Welk vooruitzicht hebben wij dan? Jezus zei tegen hen, ik verzeker jullie, wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de 12 tronen en rechtspreken over de 12 stammen van Israël. Wow, wat een antwoord. En ik denk die moeder van Jacobus en Johannes heeft dit gehoord. Vooral dat van die tronen. Oké, maar dan wordt het wel interessant. Dan wordt het interessant. Jacobus en Johannes, die twee zonen van mij, heer, mogen die dan links en rechts van u? Minister van Binnenlandse Zaken, minister van Buitenlandse Zaken. Klinkt best wel onbescheiden, maar het klinkt ook wel gelovig. Deze vrouw valt voor Jezus neer, ze knielt voor hem en ze gelooft dat van die tronen. Dat is bijzonder, ze zegt niet van wat verzint die man al. Nee, ze gelooft dat. En als u ze nou toch nog moet uitdelen, nou, mijn jongens, hier heb je ze. Die willen wel. En dan komt Jezus met zijn antwoord rechtstreeks aan Jacobus en Johannes. Niet tegen de moeder dus, maar tegen die jongens. En dan zegt hij niet van, hoe durven jullie zo'n onbescheiden vraag te stellen? Want misschien krijgen zij inderdaad wel die hele speciale plaatsen. Maar daar gaat de vader over. Jezus zegt, jullie weten niet waarnaar je solliciteert. Dat is helemaal niet zo leuk. Kunnen jullie het? En denken ze, kunnen wij het? Nou ja, als u ons nog een beetje wat leert. En we zijn toch steeds bij. Ja, wij denken wel dat we dat kunnen. Nee, zegt Jezus, kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? En dan zie je ze hun wenkbrauwen optrekken. Moet. Kunnen jullie wat ik moet? Het is toch een eer om naast Jezus te mogen zitten. Het heeft toch niks met moeten te maken en met kunnen. Wij kunnen het, zeggen ze. Wij kunnen het. Maar over welke beker heeft Jezus het? Dat hebben we vorige week gehoord en gezien, hè? Dat is deze. Hij gaat zo van de ladder af naar beneden, Jezus. Jezus Christus was aan God gelijk, Filippenzen 2, maar hij vroeg niet om de hoogste plaats. Hij gaf zijn hemelse positie op, steeds een treetje lager. Hij werd een slaaf, oh wow. Hij werd een mens, hij kwam als mens op aarde, oh wow. Hij vernederde zich onder de mensen. Nee, geloof je toch niet? Hij werd gehoorzaam tot in de dood. Ja, lager kan toch niet? Ja hoor, de dood aan een kruis, het ergste wat er is. Kunnen jullie dit? Kunnen jullie dit? Dit is mijn weg, hè? Hoeveel politieke leiders van vandaag de dag zie je deze beweging maken? Hoeveel eigen belangen heeft Trump? Hoeveel eigen belangen heeft zelfs Netanyahu in Israël? Want hij is bang dat hij, als hij aftreedt, ja, dan moet hij voor de rechter verschijnen met allemaal corrupte dingen. Hoe belangrijk is een mensenleven voor Poetin? Welke Ayatollah is er goed voor vrouwen in zijn land? Het draait allemaal om macht. Dit vind je toch nergens, dat een leider mensen dient. En nou denken wij dat we als gewenst antwoord moeten geven. Ja, nee, ja, in de kerk. In de kerk vind je dat. Dat is een vooruitgeschoven post van de Heer. Zo wordt het. Daar wil de een het niet voor het zeggen hebben over de ander. Toch, hier bij ons in de kerk, zijn we allemaal heel, heel nederig. Tja, en dat is ook gelukkig wel vaak zo hoor. Maar toch, dan hoor je van kerkscheuringen. Dan hoor je van synodes. Wij als synode besluiten over jullie plaatselijke kerk dat dit gaat gebeuren. Je hoort van spanningen rondom leiderschap, van dominees, voorgangers, kerkenraden. En je denkt, jeetje zeg, het lijkt toch ook wel een beetje op de wereld, dit. Machthebbers. Allemaal mensen met hun eigen machtige positietjes. Ego's. Jezus heeft het over mensen die hun macht misbruiken. Helaas gebeurt dat ook in de kerk tot aan seksueel misbruik toe. Je denkt, goh, dat gebeurt al niet in de kerk. Ja joh, dat gebeurt in de kerk. En dan vraagt Jezus of zijn leerlingen anders willen zijn. Of zij die gekke behoefte kwijt willen raken om iemand anders je wil op te leggen. Om iemand anders neer te drukken. Ik beheers jouw leven. Ik maak jouw leven kapot. Maar in de kerk luister je toch naar elkaar. In de kerk stel je toch vragen aan elkaar. Van, ik wil me met jou verbinden. Waar zit jij? Waar zit ik? Niet jij hier, ik daar. Niet ik hier, jij daar. Toch? In de kerk gaat het er toch eigenlijk helemaal niet om. Bijvoorbeeld. Of mijn nummers gezongen worden. Oei. Ik zeg het tegen oud en jong. In de kerk gaat het er toch helemaal niet om of mijn standpunten onaangetast blijven. In de kerk gaat het er helemaal niet over standpunten. Je hoort mensen willen zeggen, er verandert zoveel in de kerk. Of er verandert juist veel te weinig in de kerk. En het is mijn kerk niet meer. Ja, sorry, het is nooit jouw kerk geweest. Het is toch de kerk van de Heer? Hoe zit je er? Wij kunnen zo'n belabberde PR maken voor de hemel. En nu laat Jezus ons nadenken over de vraag of wij niet per ongeluk, onbewust of misschien wel een beetje bewust aan het duwen zijn. En over elkaar willen heersen. Dat kan in groepen. Dat kan thuis om te beginnen. Je laat het gelden. Vraag gewoon aan jullie allemaal, wie is er nou thuis sterker? Je vader of je moeder of jij? Dat is een mooie competitie. Wie heeft er een hardere stem? Jij of je vrouw? Welke middelen zet jij per ongeluk wel eens in om je huisgenoten te gijzelen? En de kerk, in welk stukje heb jij het helemaal voor het zeggen? Je hebt het zelf vaak niet eens door. Hoeveel denk ik aan mijzelf, hè? En hoe vaak vraag ik nou aan de ander, wat heb jij nodig? Wat heb jij nodig? Hoe vaak probeer ik te denken wat ik echt goed aan doe voor de anderen? Hoe vaak? Oké, als ik zulke vragen stel, dat kan ten koste van mijzelf gaan, hè? Dat gaat me ook echt iets kosten. Iets van mijn eigen gelijk. Iets van mijn eigen belang. En ook heel concreet iets van mijn tijd. Want ik wil er voor jou zijn. Wil ik dat? Wil ik dat? Nou, die moeder uit dit verhaal, hè, die kent dit allemaal. Dat je jezelf probeert weg te cijferen, dat is niet makkelijk. Oh, die rotjongens en toen ze puberden en zo. Alles voor je kind. Alles voor je kind. Alleen, welk signaal geeft ze nu precies af aan die twee jongens? Dat het dan toch wel mooi is als je een ereplaats krijgt. Want jullie zijn mijn prinsen en prinsessen. Dat je het dan alsnog voor het zeggen krijgt. Welk signaal geef je af aan je kind? En je kind aan jou. En dan zegt Jezus, ik ben gekomen om te dienen. Ja, dat hebben we al 100 keer gehoord misschien, hè? Het komt steeds weer binnen. Dat Jezus vanuit de hoogte naar beneden komt, onder ons komt om te dienen. Weet je wat het in mijn geval betekent, zegt Jezus? Dat ik ga worden overgeleverd. Ik word verraden, ik word gegezeld en ik word gekruisigd. Dat heeft hij notabene net gezegd in vers 19. Er gaan verschrikkelijke dingen met mij gebeuren. En vraagt de moeder, dat doodgemoedereerd overheen in vers 20, één vers later, van gaan we de plekken al een beetje verdelen, Jezus, de hoge plaatsen? Oké. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? Ja, dat kunnen wij. Nou, dat gaat gebeuren ook met Jacobus en Johannes. Jacobus wordt de eerste martelaar zo'n beetje in de kerk. Niet helemaal. Stefanus is de eerste, Handelingen 7. Handelingen 12. Jacobus, hoe loopt het met hem af? Die wordt gewoon onthoofd, hè? Weet je hoe dat gaat? Dan hakken ze je hoofd eraf. Wij kunnen het, wij kunnen het. De beker drinken die u drinkt. Johannes, jij mag naar Patmos. In ballingschap. Er is geen kip om je heen. Ja, Jezus, die gaat zich aan jou openbaren. Schrijf maar op, openbaring aan Johannes. Wij kunnen het. Dit is de beker van de Heer Jezus. Alleen op het moment dat ze daarom vragen, van mogen wij daar, zien ze dit nog helemaal niet. En daarom komt dit verhaaltje er gelijk achteraan. Dus hè, dat we lazen, wanneer ze uit Jericho vertrekken, volgt een grote menigte hem. Er zitten daar twee blinden langs de weg. Wat was de vraag van de moeder? Mogen die twee van mij daar zitten? Nou, ze zijn stekenblind. Wanneer ze horen, want zien kunnen ze het niet. Wanneer ze horen dat Jezus voorbij komt, beginnen ze te roepen, Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons. En Jezus heeft medelijden met Jacobus en Johannes. En zei, ik ga jullie genezen. Jullie gaan het weer zien. Jullie gaan het snappen. Wie zijn die twee die daar zitten? Die twee zonen van mij, mogen die zitten? Jezus moet het ze laten zien, hè? Hoe diep ze dan moeten gaan. Als je Jezus echt wil volgen, hoe ver je dan naar beneden gaat, met hem, achter hem aan. Dus in eerste instantie helemaal niet omhoog, naar de hoogste tronen en zo, helemaal niet. Eerst naar beneden. Dat is het evangelie, hè? En het is best moeilijk om dat te verkondigen ook. En ook best moeilijk om dat aan te horen. Je gaat liever toch naar een kerk waar alleen maar halleluja en wow en allemaal voorspoed en de Heer zegent jou en zo. Ja, maar je moet de diepte in, zegt Jezus. Je moet eerst de diepte in. Naar de plek waar het donker is, waar pijn geleden wordt, waar je iemand anders misschien wel kunt helpen. Ga je achter mij aanvragen, Jezus. Nou, die moeder van de zoon van Zebedeus, die wil wel achter Jezus aan. Even speciaal op haar nu letten. Op die moeder die vraag stelt. Let op. Vele vrouwen die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om voor hem te zorgen, stonden van een afstand toe te kijken. Hangt Jezus daar aan het kruis, hè? Onder hem bevonden zich Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jacobus en Jozef, en de moeder van de zonen van Zebedeus. Daar heb je er. Wat had zij nou ook alweer precies gevraagd? krijgen mijn twee jongens de hoogste plaatsen links en rechts van u. Daarna werden er naast Jezus twee misdadigers gekruisigd. De een rechts van hem, de ander links. O God, rechts en links, deze twee misdadigers, twee blinden, deze twee zonen van mij, de hoogste plaatsen, o God, wat heb ik gevraagd? En je ziet die moeder duizelen, hè? Hier breekt mijn trots. En moet je opletten wat er gebeurt. Na de Sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, als Jezus is opgestaan, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Hé, wie missen we hier? De moeder van de zonen van Zebedeus. Ik snap dat wel. Die is even totaal afgeknapt, afgehaakt. Die schaamt zich dood. Die durft daar niet meer bij te zijn. En later komt ze waarschijnlijk heus wel weer terug bij Jezus. Maar even niet, even niet. Ze is zo verschrikkelijk van haar stuk gebracht. Ben jij er wel eens geweest? Bij het kruis van Jezus? Wat voelde je toen? Wat dacht je toen? Als je die intense confrontatie ervaart, kan toch niet anders of er gebeurt wat met je? Als je snapt wat daar gebeurt, hè? Je ontdekt, o God, ik heb helemaal geen wensen meer. Ik heb helemaal geen eisen meer. Alsjeblieft, alsjeblieft. Ik ga in de kerk helemaal normaal doen. Ik ga thuis helemaal normaal doen. Ik ga 10 toontjes lager zingen. Ik denk dat dit het wonder van het kruis is. Hè? Dat je ervan doordrongen raakt. Waar Jezus is, wordt eerst geleden. Ga je naar plekken waar mensen pijn hebben. Waar het donker is. En weet je, als je dat met Jezus durft mee te maken, als je die slag kunt maken, dan ben je er ook bij op de dag van de opstanding. En dan vind je de weg omhoog. Naar tronen. Niet boven anderen, maar naast anderen. Dat ik zeg, wil jij hier zitten? Ik mocht hier, maar jij mag. Wij willen worden als Hij. Amen.